Gemeente, vooraf mag ik u nog het volgende mededelen. Op donderdag 17 mei, dat is de Hemelvaartsdag, zal dominee van der Weg om 9:30 voorgaan. Volgende week op de Dag des Heren zal dominee W.J. van der Brink uit Ede in de morgendienst om 10:00 voorgaan en dominee J.C. de Groot uit Dordrecht in de middagdienst om 5:00. En dat alles zo de Heer wil en wij leven zullen. Tot zover. Laten wij samen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 119, het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren werd betrachten. En het 17e vers: leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Psalm 119, de versen 1 en 17. gemeente, ook deze middag mogen wij het geloof belijden. Het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We belijden dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89 vers 7, na de belijdenis van het geloof. Maar vooraf zeggen een ieder van u en van jullie met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees, het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Voordat wij het woord openen, zoeken we samen het aangezicht van de Heere in het gebed. Laten wij bidden. Zalig het volk, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje dat naar uw klanken hoort. Heere, wat maakt het dan bijzonder om op die plaats te zijn waar die klanken klinken. En waar het woord van u tot klinken mag komen. Het woord gelezen mag worden. Waar het woord verkondigd mag worden. Wat maakt het dat bijzonder dat u ons vanavond op die plaats hebt gebracht. Of, als we thuis moesten blijven, in de gelegenheid stelde om de dienst te horen, mee te luisteren, mee te beleven, mee te bidden. Dat u ons daar brengt, Heere, waar u die zaligheid werkt. We danken u daarvoor. En beleiden we tegelijkertijd dat het lang niet altijd zo is dat we dat ook als een wonder beleven. En zo kan het ook vanmiddag geweest zijn. Voor deze of gene was het misschien wel niet meer dan gewoond, maar het kan zelfs wel wezen dat er ook zijn die er liever niet waren geweest. Heren, wij bidden u. Laat het woord in betoning van zoveel geest en kracht zijn dat als dat zo was, dat dat vanmiddag voor het laatst is geweest. En wilt u dat hart overweldigen door uw genade. Overwinnen met uw ontferming. Door middel van uw woord, in de kracht van uw geest. En wij met deze dichter het zullen eens zijn, eens worden. Zalig, Heere, dit te horen, als het door uw geest niet alleen klinkt, maar ook weer klinkt in onze harten. Heere, daarom beide dank voor deze dienst en voor de gelegenheid die we ontvangen van u en het woord dat gereed ligt. Behalve de dank komen wij tot u met het gebed. Of u wilt helpen, of u de kinderen wilt helpen om het te begrijpen, of u de jonge mensen ook een hart wilt geven dat opmerkzaam is op uw stem. En wilt u hen ook leiding geven in het gaan van die weg door u bepaald, verstand, hart, gevoel, gezindheid, bestraald met dat goddelijk licht. Heere, gedenkt u de ouderen tot de oudste toe. Gereed om het woord zo te lezen en het woord tot ons te nemen. Laat het voor hen ook zijn, manna uit de hemel. En zodat wij heilig verwonderd zijn in het openen van, in het horen van uw woord en onderkennen en bekennen en erkennen, Heere, dat u nu juist die woorden uitspelde waar mijn hart zo naar hunkerde, waar mijn hart zo naar hongerde. Maak het zo tot een heerlijke dienst, Heere, heerlijk, omdat u aan uw eer komt. En als u aan uw eer komt, dan zal het voor zondaren een bijzondere zegen bevatten. We bidden niet alleen voor onszelf, maar wij bidden, Heere, wees al om waar uw woord uitgaat. Onder Joden, onder de volkeren. En in zonderheid bidden wij voor hen, die samen moeten zijn, te midden van o zoveel spanning, vervolging, vijandschap. Misschien in schuilkerk, misschien wel in de open lucht. Heere, wees nabij. Als daar zoveel geleden wordt om uw naam en om uw zaak. Maar wilt u ook werken, heerlijk werken op het zendingsveld, door de dienst van evangelisten. Ja, waar uw gemeente ook samenkomt, aan alle plaatsen van uw heerschappij. En ook zo aan deze plaats. En Heere, op al die plaatsen in ons vaderland waar het woord klinkt, wil toch nog doorwerken, uitwerken, wat is tot eer van u, uitbreiden uw koninkrijk, opdat uw eer ook hier nog wonen en blijven. En Heere, doe zo niet naar dat wij verdiend hebben, maar naar dat uw Zoon verdiend heeft. Zo zal de uitgang van deze dag, deze zondag, u dank betuigen. Zal het vanmiddag, vanavond een echte eredienst zijn. En zullen we ontvangen wat we nodig hebben voor de week die komt. bij die dingen waarvan we weten dat ze er zullen zijn. Maar ook bij de dingen die ons morgen of woensdag of zaterdag zullen verrassen. Heren, want wat ons dan ontbreekt, dan ontbreekt het niet aan u. En aan uw getuigenis. Aan het heilig kompas van uw woord. Maak het dan wel. Zoals u alleen dat kan. Heren, niet om onzentwil, maar we bidden het enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan het woord van de Heren openen in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. En wij lezen uit deze brief het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Schriftlezing is Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 18. Paulus zelf in gevangenschap schrijft aan deze gemeente in den vreemde, in de kolonie Filippi geheten, en schrijft onder andere aan hen deze woorden, Filippenzen 2 vanaf vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eens gezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekstwoord, gemeente, voor de bediening van het woord wordt gevormd door de versen 14 tot en met 16. Het gaat in de prediking met name om het slot van vers 15 en het begin van vers 16, maar voor het goede verstaan zullen we de drie genoemde versen nog eens lezen. 14 tot en met 16, waar Paulus schrijft: doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreek, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijn, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. En het gaat in de prediking met name om de roeping waar Paulus over schrijft, om te schijnen als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens. Maar voordat we ons onder het woord van de Heere stellen samen, mogen we in de dienst van de offerande onze liefdegaven geven. Er zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. De tweede voor noodlijdende gemeenten en personen. En we bevelen de collecten van harte bij u aan. We zingen, gemeente, ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 97... het zesde en het zevende vers: beminnares van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. De versen 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente, als we die woorden wat op ons laten inwerken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Als we die woorden wat in rust overdenken, dan kan er zomaar een vraag bij je opkomen. De vraag: neemt Paulus hier niet wat al te grote woorden in de mond? Kijk, als hij het mensdom een krom en een verdraaid geslacht noemt, nou, dan kunnen we dat nog wel met de apostel meevoelen, denk ik. Tenminste, als we er dan maar meteen bij bedenken dat het ook over ons gaat. Maar als Paulus die mens zonder God karakteriseert als een krom en een verdraaid geslacht, dan kunnen we dat nog wel meemaken. Het is pijnlijk, het is verootmoedigend, maar dat zullen we Paulus wel toestemmen. Maar om nu aan de andere kant, en om nu daartegenover de gelovigen lichten te noemen, is dat niet wat veel gezegd? Is dat ook niet wat hoogmoedig? De wereld een krom en een verdraaid geslacht, maar de gelovigen lichten? Ja, en in de taal van de Bijbelgemeente staat hier een woord dat heeft te maken met sterren. En nou dacht ik altijd dat alleen de wereld sterren had. En ik dacht dat in de kerk er geen sterren waren. Ik zal niet zeggen dat er soms mensen in de kerk zijn die zich gedragen met de allure van sterren. Maar ik dacht toch dat er in de kerk geen sterren waren. De wereld wel. In elk geval mensen die men voor sterren houdt. Niet waar? En men houdt ze daarvoor omdat het mensen zijn die naar de beleving van menig een schitteren. Schitteren op het witte doek, of schitteren in het stadion, of schitteren op het podium. Sterren. Misschien kent u ze wel. Jij. Ik denk wel eens bij mezelf, je ontkomt er zo wat niet aan. Hoeveel nieuwsrubrieken, hoeveel kranten worden gevuld met wat die zogenaamde sterren dan zeggen en schrijven en doen en laten en twitteren en al die dingen meer. Je ontkomt er soms niet aan, nou dat is één. Maar het kan ook toch wel wezen dat deze of gene in de kerk vanmiddag een heuse sterrenkundige is, wat dat betreft. En meedoet aan de gemeenschappelijke verering van deze stervullingen die dan voor sterren doorgaan. En je probeert te verzadigen met dat wat niet verzadigen kan. En je hart probeert te verzadigen met dat wat niet verzadigen kan. Maar zulke sterren heeft de kerk toch niet gemeend? Nou, in die zin niet, nee. Maar als we Paulus mogen geloven, en dat mogen we, heeft het koninkrijk van God wel degelijk sterren. Alleen dat zijn dan geen uitblinkers. Dat zijn mensen in wie de genade van God blinkt. Schitterend. In het gedeelte wat aan de tekst vooraf gaat, wordt dat door Paulus wel heel erg duidelijk gemaakt, dacht ik. Dan spoort hij de Filippenzen uit om hun zaligheid uit te werken in het geheel van hun leven, in het geheel van hun bestaan. En dan schrijft hij, want het is God die in u werkt. Dus de werken van het geloof die ze mogen doen, ja, daarin komt Gods werk aan het licht. Gods hand, Gods kracht, Gods geest. En het is zijn genade die zodoende blinkt in hun leven. Wat was daar niet veranderd, gemeente, om maar eens een gemeentelid uit Filippi te noemen. Wat was daar niet veranderd in het leven van Lydia? Nadat zij in aanraking was gekomen met het evangelie van Christus. Jonge vrienden, wat is er niet veranderd in het leven van die gevangenbewaarder? Die voordien zo'n uitgesproken vreemdeling was van het evangelie en van het kruis. Maar na die wondere ontmoeting met Paulus een uitgesproken vriend wordt van het evangelie van het kruis. Want als God werkt, dan blijft dat nooit verborgen. Als God werkt, dat merk je, dat hoor je, dat zie je. Daar komen vruchten. Hè? Daar komen vruchten, de vruchten van de Heilige Geest. Daar komt iets van de eer van God openbaar in het leven. Daar gaat iets lichten. Daar heb je het. Daar gaat iets lichten. Onherroepelijk gaat daar iets lichten. Christus heeft het zelf met heel veel nadruk gezegd. Matthäus 5, laat alzo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dus dat heeft Paulus wel van zijn meester geleerd. Wat hij hier schrijft. Als hij schrijft. Dat het de roeping is van deze Filippenzen om te midden van dat kromme en verdraaide geslacht te schijnen als lichten in de wereld. U zegt, waar denkt Paulus dan aan? Aan dat schijnen. Nou, neem het begin van vers 15 er maar bij, hè. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. En met onberispelijk denkt Paulus dan vooral aan het uiterlijke leven, aan je uiterlijke handel, aan je uiterlijke wandel. En bij dat woordje oprecht denkt hij vooral aan het hart, aan de gezindheid, aan de gedachten, aan de bedoelingen. Onberispelijk en oprecht. Kortom. Als onbesproken kinderen van God. Dat betekent dat woordje onstraffelijk. En dat te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Onbesproken kinderen van God. Onberispelijk. Oprecht. Dus niet van die mopperende kinderen, zoals vers 14 het daarover heeft. Niet als die murmurerende kinderen. Niet als van die weder. Van die wederstrevige, van die tegensprekende kinderen. Nee, wandelen als kinderen van het licht. Wandelen een wandel, niet voor de minste aanmerking of bestraffing vatbaar. Dat is schijn. Onberispelijk en oprecht. Ik denk dat er wel iemand is die denkt, ja, zo'n mens kom je natuurlijk nergens tegen. Onberispelijk en oprecht. Nou, en of je die tegenkomt. In de Bijbel komen we ze tegen. Ik neem maar één voorbeeld, of eigenlijk twee. En die komen we dan tegen in Lucas 1. Zacharias en Elisabeth. En zij waren beiden. Dat vonden ze zelf niet, dat vond de Heilige Geest. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Kijk, daar blinkt iets van de genade van God. Misschien dat u zegt, ja, ik vind dat toch nogal wat, nog heel wat gezegd, onberispelijk en oprecht. Nou, dat is het ook. Dat is het ook. En toch En toch, gemeente, is het voor u, is het voor jou, is het voor mij, is het voor ieder van ons van tweeën, één. Of we zijn kinderen van de dag, zegt Paulus op een andere plaats. Of we zijn kinderen van de nacht. Het is niet en. Het is ook niet een beetje van het een en een beetje van het ander. U weet wat de Heere Jezus zelf daarvan gezegd heeft, hè? Johannes 3. En ieder die kwaad doet, haat het licht. Die komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar mogen worden, dat ze in God gedaan zijn. Dus, en dan grijp ik maar weer terug op de woorden van de tekst. Als u nu geen licht verspreidt, gemeente, als u nu niet schijnt, dan is er maar één conclusie mogelijk. Dan behoort u nog tot dat kromme en verdraaide geslacht, waar we van nature allen van afkomstig zijn en waartoe we ook allemaal behoren. Krom en verdraaid. Wat is dat? Krom is bochtig, gekromd. Zo tekent Paulus met een enkel begrip beeld van een zondaar. Gekromd en verdraaid. En als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan begrijpt u wel waarom Paulus dat zo schrijft. Het kwam alles immers recht uit de hand van God voort. En het was ook overeenkomstig het recht van God. En dat werd door de zonde nu veranderd in het tegendeel. Krom. Dat ziet op het bederf. En als een gevolg daarvan, zo bedoelt Paulus, is de mens verdraaid geworden. Dus door dat bederf, door dat geestelijke gebrek, raakt de mens misvormd. Vertoont hij niet meer dat ongerepte beeld van God, integendeel een heel verwrongen beeld van God, en is die mens nauwelijks nog herkenbaar als beelddrager van God? Ik vind het wel een treffend signalement. Krom en verdraaid. Een zondaar is krom en verdraaid. Iemand die niet meer op God gericht is, maar die gebogen is naar deze wereld. Naar de dingen die van beneden zijn. En ook zoekt de dingen die beneden zijn. En niet zoekt de dingen die boven zijn. Gekromd, enkel oog voor dat wat van beneden is. En hart voor dat wat van beneden is. Een zondaar die in zich, die ten diepste naar zichzelf toegebogen is. Zichzelf zoekt. Ziet, bedoelt, beoogt. Ik moest onwillekeurig aan die vrouw denken. Uit Lucas 13. Ze was letterlijk gekromd. Totdat Christus haar weer rechtop zette. En wat voor die vrouw nu de nood van het lichaam was, dat is ten diepste voor elke zondaar de nood van zijn ziel. Gekromd. Luther heeft ooit, die man die sprak vaak Latijn, dat kan ik ook niet helpen. Maar Luther heeft ooit de zondaar gekenmerkt als incurvatus in zee. Dan hoor je het woord curve in, hè? Krommen. Een zondaar is een mens die in zichzelf gekromd is en naar zichzelf toegebogen leeft. En zo krijg je hem een beetje in beeld, hoop ik. Die zondaar, dat geslacht, dat kromme en verdraaide geslacht, krom en verdraaid, dat is ook alles wat van die mens voortkomt en uit die mens voortkomt. Dat geldt van alles wat hij doet en wat hij bedenkt. Dat past niet bij God, dat bedoelt God niet. Dat is niet gericht op de Heer. En was dat een ellendig bestaan? Mozes heeft ooit het volk Israël is genoemd een verkeerd en verdraaid geslacht. Daar heb je dat weer. En weet u waarom? Dat heeft Mozes erbij gezegd. Omdat, zegt hij dan, hij het verdorven heeft tegen God. Een krom en een verdraaid geslacht, dat zijn natuurlijk geen vleiende woorden. Dat zijn natuurlijk gemeente geen eretitels, maar waar we niet schijnen als lichten in de wereld. Is dat te duister waarin we nog altijd zitten? Wat is dat aangrijpend? Want het is het duister van de dood waarin we raakten omdat we God vergaat. En wat gebeurt er nu? We vervallen in die nood. En je kan het je niet voorstellen. Maar dat duister wordt nog donkerder als de buitenste duisternis intreedt waar geen spoor licht meer is. Een krom en een verdraaid geslacht, ja, terwijl die mens zelf vindt dat hij nog heel wat voorstelt. Wat kunnen wij niet, gemeente, wat weten we niet, en we kunnen veel en we weten veel. Maar dat dachten die burgers, dat dachten die ingezetenen van Filippi ook al. Dat waren mensen die de Romeinse cultuur koesterden. Zij waren het beschaafde geslacht. En nou vindt God er dit van. Krom. En verdraaid. Zoals een mens vandaag de dag zich natuurlijk ook heel wat inbeeldt. Hij kan zoveel, hij weet zoveel. En nogmaals, we kunnen veel en we weten veel. En wat weten wij niet zeker vergeleken met degene die ons vooraf zijn gegaan. En wij als westerse mensen spreken niet zonder enige hoogmoed over de derde wereld. Daarmee bedoelend dat wij zelf de eerste wereld zijn. En de uitblinkers onder ons mens worden als sterren gezien en vereerd en behandeld en geprezen. Het is een mens die van zichzelf wel eens heeft durven zeggen, nota bene, ik ben een God in het diepste van mijn gedachten. En van die mens zegt de Heere nou, het is een krom en een verdraaid geslacht. En dat is wat God betreft van die wereld te verwachten, gemeente. En de Filippenzen doen er heel goed aan om dat heel scherp te zien. En u en jij en ik, wij moeten vooral ook door deze bril naar de wereld om ons heen zien. Om te zien, om in te zien en te doorzien dat het een krom en een verdraaid geslacht is. Als je die bril afzet, de bril van de Bijbel, dan zeg je, nou, dat ziet er wel aardig uit. Dat stelt wat voor. Heeft veel aantrekkelijks. Je kan er sympathie voor opvatten. Je bent geneigd om de vriendschap mee aan te gaan. En voor je het weet, raak je ermee besmet. En word je meegenomen naar de diepte. Want laten we wel wezen, de reclame schetst een heel ander beeld natuurlijk. En die poster in dat bushokje, ja, die prijst die wereld aan als de plaats waar je het hoogste geluk kunt vinden. Intussen is de werkelijkheid waardoor die christen in Filippi omringd wordt, om niet te zeggen omsingeld wordt, die van een krom en een verdraaid geslacht. Calvijn zegt, Je kon daar in Filippi nauwelijks een huis vinden. Of het was door de goddelozen omringd. Nou. En daar woont dan gemeente Lydia. Met haar gezin. En daar woont dan een gevangenbewaarder. Die man had misschien ook wel opgroeiende jeugd. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Misschien dat u zegt, waarom tekent Paulus die wereld nu zo? Waarom ontmaskert hij die wereldse mens nu zo? Ik denk, gemeente, omdat dat is omdat hij er zelf vandaan komt. En omdat Paulus zichzelf kent. Omdat hij die wereldse mens van binnenuit kent. En hij was net als de lezers van zijn brief van zichzelf uit geen spat en geen draad beter dan die goddeloze inwoners van die kolonie. Hij schrijft dat ook nog alles, hè. Want gij waart eertijds duisternis. Gij zijt nu licht in de Heere. En dat ontdekte u toch? Toen u tot het licht kwam. Dat uw werken boos zijn. En u ontdekte toch wat de vrucht ervan is? Wat het loon ervan is? Namelijk de dood. En als dat nog altijd de werkelijkheid is van jouw leven, uw leven. Laat het woord van vanmiddag ons dan toch ontdekken aan het lege daarvan. En ons uitdrijven naar hem die het licht der wereld is. Hoort u? Het licht der wereld. Het licht der wereld. Het licht voor hen die in duisternis zijn en in schaduw van de dood omdat ze God vergaat. En die geen licht en geen leven hebben in zichzelf. En die het hen verzekert. Wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht van het leven hebben. En dat heeft Paulus dus ook van zijn meester geleerd. Want als schrijft Paulus nu, gemeente, die hele scherpe woorden over de wereld. Hij schrijft de wereld niet af. Integendeel. Het is de hoge roeping van elke christen om te schijnen. Te midden van het kromme en verdraaide geslacht als lichten, als sterren in de wereld. Het schijnsel van het evangelie. Zodat Gods goedheid, zodat Gods genade, zodat Gods Christus in hen blinkt. Gemeente, wij hoeven het klooster niet in. Je zou de stelling wel kunnen verdedigen met de hand op dit woord dat je er niet in mag. Het licht mag niet verduisteren, niet verstopt, niet verborgen zijn. Een levende christen is een ster. Nee, geen uitblinker. Maar iemand in wie de genade blinkt. De genade van Christus. In zijn leven, in haar leven blijkt iets. Blinkt iets van het licht wat hij of zij zelf van hem mag ontvangen. Van hem die het licht is. Wie het licht der wereld kent, gemeente, die zal zijn schijnsel verspreiden in de wereld, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Nou, ik denk dat u dat wel heel erg bemoedigt. U die aan het begin van de preek misschien terugdeinsde en terugschrok voor dat hele krasse of, uit het licht of uit de duisternis. U weet het. U weet het. Het is inderdaad, het is van twee in één. En u kunt niet anders dan belijden dat er hartelijke liefde tot Christus in uw hart en in uw leven kwam. Maar, onberispelijk. Maar oprecht en schijnen als sterren in deze wereld, te midden van dat kromme en verdraaide geslacht. En u ziet op uzelf en u kunt maar beschaamd het hoofd buigen. Hoe zou u zo'n licht zijn? Hoe zou u zo'n lichtende ster zijn? U vindt in uw eigen hart misschien wel meer duisternis dan licht. Wat blijkt? Het gaat niet om lichtbronnen, maar het gaat om lichtdragers. Paulus gebruikt niet voor niets dat woord dat doet denken aan sterren. Een christen heeft het licht niet uit of van zichzelf gemeend. Het licht is van Christus. Evenmin als een ster het licht heeft van zichzelf. Het licht is van Christus. Het schijnsel gaat van hem uit. En het wordt maar doorgegeven. Calvijn zegt het zo, wij zijn maar de kandelaar. En het evangelie is de kaars. Dus hij bedoelt, het licht komt niet bij u of mij vandaan. Het licht komt bij Christus vandaan. En dan nog dit. Als Paulus het heeft in vers 15. Over dat zij kinderen van God zijn. Kinderen Gods zijnde, staat er. Nou, dan staat dat er ook. Maar je zou met hetzelfde recht het woord kunnen vertalen als wordend. Ze zijn het, natuurlijk. Het zijn kinderen van God, die geadresseerde Filippenzen. Ze delen in Christus, in het evangelie, de zaligheid. Kunt u lezen. Maar het is tegelijk een zaak van worden. En waarom zeg ik dat er zo nadrukkelijk bij? Nou, juist voor u. Die klagen moet dat het in uw leven nog zoveel overgebleven duisternis is. De genade van God zal licht, maar dat schijnsel, dat is wel iets dat toeneemt, dat aan kracht wint, dat aan sterkte wint, aan helderheid wint. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Zoals gezegd, dat doet ons denken aan sterren in een donkere nacht. Als een ster in de hand van God. Als Christus in u leeft, gemeente, en als Christus in jou leeft, dan valt zijn schijnsel door het venster van ons bestaan naar buiten. Dan is er een weerschijn van zijn licht in ons leven. Voor hem en voor anderen, tot zegen van zo'n kromme, verdraaide zondaar. Hoe is dat nu? Wie bent u? Voor God en voor uw naaste. Wie ben ik? Voor God en voor mijn naaste. Mag ik bij u beginnen als ouder? Schijnt er iets van u af? Gemeente. Schijnt er iets van u af? Want u bent er met mij van doordrongen. Dat dat niet alleen tot eer van God is. Maar dat dat ook voor onze jeugd zo belangrijk is. Dat er iets afschijnt. Van hoe rijk het is. Hoe heerlijk het is. Hem te kennen. Christus te dienen. met hem verenigd te zijn. Jonge christen, licht er vanwege jouw leven iets op. En deze troosteloze duisternis van de wereld. Ik weet wel, de ene ster is de andere niet, gemeente. Ik bedoel daarmee, de ene ster is heel helder. En de ander is misschien heel wat bleker. Jullie moeten maar eens op een heldere avond naar boven kijken, jongens en meisjes. En dan moet je een poosje bij blijven kijken. Dan zijn er sterren, die zie je meteen. Dat zijn van die heldere sterren. Die zie je ook heel lang, hè. Als het licht wordt, dan zie je die sterren het langst. Terwijl de anderen al lang onzichtbaar zijn geworden. Maar als je naar boven kijkt, dan zie je van die heldere sterren. Maar als je blijft kijken, dan zie je na verloop van tijd ook andere sterren. Je zag ze eerst niet eens. Die een veel bleker licht hebben. Sterretjes. Die grote sterren, die heldere sterren. Zou je kunnen vergelijken met christenen. In wier leven zo veel van de grote werken van God openbaar komen. Maar je hebt ook van die kleine sterretjes. Van die kleine lichtjes. Misschien is dat wel een christen. Als beeld. Misschien is dat wel een christen die zo vaak van zichzelf nog maar amper durft geloven dat hij een christen is. En nog zoveel te stellen heeft met vragen en raadsels en twijfels. En zoveel te maken heeft nog met donkerte in het leven. En toch ligt er iets. En ander ziet het misschien wel beter dan zijzelf. Ik denk aan een oude vrouw uit mijn vorige gemeente. Die leefde zo dicht bij God en zo dicht bij het woord van God. Daar straalde iets van af. Maar ze had zelf nog zoveel vragen. Als het ging over haar deel hebben aan Christus. En toch, vooral door anderen, denk ik, werd er wel wat gezien van zijn schijnsel. Je hebt grote, kleine sterren. Groot en klein geloof. Ervaren christenen, jonge christenen. Mensen die grijs geworden zijn in het dienen van de Heere. En aan de andere kant hele kleine kinderen die van hun jonge leven af hem mogen vrezen. Lichten in de wereld. Door hun woorden, jawel. Maar ook, zeker ook door hun wandel. Door hun bewogenheid. Door hun meelevendheid. Door hun liefde. En niet te vergeten door hun gebed. Door hun gebed. Die sterren. Salomo heeft dat ook al betrokken op het hele leven. Niet alleen maar op de woorden. Salomo zegt. Het pad van de rechtvaardige. Pad. Is gelijk een schijnend licht. Maar het kan best wezen dat iemand geneigd is te vragen. Ja, maar. Het is allemaal waar, hè. Maar ik loop zo aan tegen het hoe. Hoe komt het daar nou van? En hoe komt het zo ver? En nou, als u bedoelt te vragen wat u moet doen om te schijnen als zo'n licht in deze wereld, dan kon het wel eens wezen dat het antwoord dat Paulus op die vraag geeft u behoorlijk verrast. Want dat antwoord geeft hij eigenlijk in het vers volgend op vers 15, als hij in vers 16 schrijft, voorhoudende het woord des levens. Dat betekent eigenlijk heel eenvoudig, vasthouden aan het woord des levens. Vasthouden aan het evangelie van Christus. En dat betekent er zelf naar leven. Er zelf uitleven, vasthouden aan het woord des levens. Want alleen hij, alleen zij die vasthoudt aan het woord des levens, kan het en mag het een ander voorhouden. Want vasthouden aan het woord des levens. Dat betekent toch ten diepste vasthouden aan Christus. He, want van hem is dat woord des levens vol. En daarom heet het ook woord des levens. Omdat het het woord is dat van hem getuigt. Omdat het vol is van zijn offer. Omdat het vol is van zijn genade. Wie daarvan leeft. Wie daarin leeft. Wie daaruit put. Leeft uit put uit de volheid van Christus. Die mag het licht des levens laten schijnen. Voor anderen. Dan leef je uit hem. Hè? Dan leef je uit hem die zelf het licht is. En weet u, gemeente, dat u zo voor anderen tot zegen mag zijn. Niet vooral als u altijd het allemaal zo heel goed weet te verwoorden. En niet vooral als u altijd op alle vragen die de kinderen kunnen stellen, alle antwoorden weet. En niet vooral wanneer u de dingen zo in het gebed kunt verwoorden dat iedereen onder de indruk en geroerd is. Nee, als u een zondaar bent, die het van Christus moet hebben, vasthoudende aan dat woord des levens. Als u het helemaal van hem verwacht. Als u helemaal op hem het betrouwen stelt. Als u aan zijn genade genoeg hebt. En als iets daarvan oplicht in uw leven. Daar gaat dat vanuit. Echt. Daar gaat dat vanuit. Van uw woorden, van uw daden, van uw gezindheid. Daar gaat dat vanuit. Van uw eigen geestelijke gang. Getrokken als u zelf bent uit het duister. Tot het wonderbare licht van zijn genade. Daar gaat er een roep van je leven uit. Zelf getrokken uit het duister. Tot zijn wonderbaar licht gaat er een roep van je leven uit. Deze, kom, ga met ons en doe als wij. Dan houd je vast aan hem. En dan leef je uit die bron van alle goeds en bij die bron van alle goed vasthoudende aan het woord des levens. Om het zo voor te houden. Puttend uit zijn volheid mag hij dan wat doorgeven. Voorhoudende. Het woord des levens als moeder tegen je dochter. Als vader tegen je zoon. In de woonkamer, misschien aan tafel. Of terwijl je zomaar dat vertrouwelijke gesprekje kreeg. Met misschien niet eens gezocht, maar het kwam er gewoon. Op de rand van het bed. Of. Misschien wel in de auto, terwijl je samen onderweg was, voorhoudende het woord des levens. Dan klinkt dat woord. En ik weet wel, gemeente, dan loop je vaak zo tegen je eigen onmacht aan. Hè? Ik weet het wel. En dan kan je wel eens denken. Ander lijkt wel doof te zijn voor dat woord. Je kan zelfs wel eens voelen hoe een ander bijna afkerig is, of helemaal, van dat woord. Maar het is het woord des levens. En daarvan is dan mijn verwachting. Van het woord des levens. Vol van hem. Houd het maar voor. Voorhoudende het woord des levens. Zo schijnen die sterren. Houd het maar voor. In de huiskamer. In de ziekenkamer. En dan bedoel ik niet alleen dat wij het dan zouden moeten zeggen, zouden moeten voorhouden aan de zieken. Maar ik bedoel ook dat u als zieke het van uw bed af voorhoudt aan uw bezoeker. Voorhoudende het woord des levens. Goed woord van hem, die in de nood maar je redder kan zijn. Een goed woord van Christus, zodat er iets schijnt. Niet van ons, maar van hem. Als een ster. U krijgt misschien veel gelegenheid in het klaslokaal. Een ander krijgt een ontmoeting met een collega morgen. Maar ook op die kamer in de hospice. Voorhoudende het woord des levens. Gemeente, welke man, welke vrouw, welke jongen, welk meisje zal na de Heere God u daar eeuwig dankbaar voor zijn? Dat u dat deed en dat mocht betekenen, voorhoudende het woord des levens. Mij tot een roem tegen de dag van Christus. Wat krijgen we nou? Wordt Paulus trots? Wordt Paulus hoogmoedig? Is hij op eigen roem uit mij tot een roem? Nee. Nee, alles behalve dat. Hij bedoelt juist te zeggen op dat ik niet beschaamd zal staan in de dag van Christus. Opdat mijn arbeid niet te vergeefs zal zijn geweest. Geen hoogmoed. Nee, maar wat zal de dankbaarheid groot zijn, gemeente. Tegen de dag van Christus. Als we die dag zo mogen beleven. Als we persoonlijk zonder verschrikken voor hem kunnen verschijnen. Maar ook als we daar mogen verschijnen met hen. Met hen. Voor wie we een zegen mochten zijn. Dankzij hem het licht. Wat zal dat een bijzonder moment zijn. Als we er staan mogen met hen. In wie leven. Iets van dat licht. Mochten geven. Bijzonder. Zo daar te staan. Als je in het ambt mocht dienen. Met hen. Als vader. Als moeder. Als opa. Als oma. Als vriend. Als vriendin. Wat zal dat zijn? Nou. Samen voor de zaligmaker. Gemeente. Dan schittert hij boven alles en boven allen uit. Want waar de zon schijnt, daar zie je de sterren niet meer. Amen. De onberijmde tekst. Staat er in Psalm 36, in uw licht zien wij het licht. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouw. We zingen de derde vers van Psalm 36.
Thank you.
zullen wij danken en bidden. O zon van de gerechtigheid, verlicht ons. Het was het gebed, Heere, van de profeet. Hoe zou het ons gebed niet zijn? Bepaald bij de roeping als levende christen. Het licht te laten schijnen onder de mensen, te midden van dat krom en verdraaid geslacht. Wat hebben wij dan nodig beschenen te worden? Door die zon van de gerechtigheid zelf. Heren, wilt u het woord gebruiken, ook het woord van vanmiddag, van vanavond, om dat schijnsel in ons hart en leven te geven, voor het eerst, of ook meer, weer, opdat op de plaats waar u ons stelt, in het maatschappelijk leven, in het persoonlijk leven, er iets zal lichten van u. Niet van ons, maar van u. En geef dat onder uw zegen. Wij ook in de week die we ingaan zo tot zegen zouden mogen zijn. Wij weten niet wat deze week ons brengt. U wel. Sommige dingen weten we al. Door anderen zullen we overvallen worden. Hoe dat ook zij, hoe dat ook ga, laat het boven alles zo zijn, Heere, dat er een weerschijn van het evangelie zichtbaar zal zijn. En in de voorspoed die we mogen ontvangen, maar ook in de tegenspoed die we beleven. En dat de Heilige Geest, uw Geest, Heer Jezus Christus, zo ook de gemeente aan deze plaats tot een stad op een berg laat zijn. En er ligt op de kandelaar. We danken u voor wat we deze middag, deze avond samen mochten ontvangen. We bidden, Heere, laat dat wat voor u niet kan bestaan, dat wat in dat licht aan het licht komt als werk van de duisternis, weggenomen zijn door de kracht van het zonbloed van Golgotha. En laat het goede tot rijke zegen zijn door u gezegend. Gedenk deze gemeente, gedenk uw dienaar, hier gesteld, de broeders die hem omringen, allen die hier een plaats mogen hebben. Heren, wil als de koning van de kerk zelf zorgen voor de kandelaar. Aan alle plaatsen, ook aan deze plaats. En geef dat uw woord veel kracht doet. Geslachten gaan en komen die uw naam ontmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Zie dan in gunst op ons van boven ter neer. Vergeef genadig het zondige. We bidden en we danken het u al. In Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij nog zingen van de 19e psalm. Het 5e en 7e vers. Psalm 19, de versen 5 en 7. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.